getuigenissen hebben, dan wil ik met u lezen uit Hebreeën 11, het hoofdstuk van de getuigenissen, de laatste twee versen, Hebreeën 11, ook deze allen, hoewel door het geloof een getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen, daar God iets beters met ons voor had, zodat ze niet zonder ons tot de volmaaktheid konden komen. We lezen het nog eens, ook deze allen, in het oude verbond, geloofshelden, hoewel door het geloof een getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen, dat God iets beters met ons voor had, zodat ze niet zonder ons tot de volmaaktheid konden komen. Dat is het geloofshoofdstuk. En het geloof, dat is een vaste hoop van de dingen die men, is een zekerheid der dingen die men hoopt. En bewijzen zaken die men niet ziet. En de gelovigen in het oude verbond die genoemd worden in Hebreeën 11, die hebben allemaal een getuigenis gekregen. Niet getuigenissen, maar een getuigenis. Zij zagen een vervulling van de belofte Gods. Abraham had een heerlijke belofte dat uit zijn nageslacht de hele wereld zou gezegend worden. En zijn zaad, dat zou de beloofde zijn. Maar hij kreeg alleen een getuigenis. Eén jongen. Isaac. Hij kreeg Christus niet, dat was zijn zoon niet, maar Isaac. Dat was een getuigenis. Dat was een wonder. Dat was een bevestiging van zijn geloof. En later zag hij ook Jacob en ook Esau. Hij wist dus dat nageslacht gaat van mij verder. Dat gaat door. En in mijn zaad worden alle volken der aarde gezegend. Maar de ware belofte heeft hij nooit gezien. Die werd niet in zijn leven gerealiseerd. Hij had wel een getuigenis. Maar de realisatie van de diepte en de hoogte en de lengte en de breedte van de belofte die aan hem geschonken werd, heeft hij toch niet kunnen grijpen. Het ging niet 1, 2, 3, zouden we zeggen. Het was geen druk op de knop. Maar Abraham heeft vastgehouden. Ook toen hij zijn zoon ging offeren, toen geloofde hij nog, hij komt terug uit de doden. Ondanks het verkeerde contact dat hij had door inspiraties, dat hij een jongen ging doden, heeft hij toch zijn geloof niet verloren. En Jacob is gestorven en heeft ook die belofte vastgehouden toen hij op zijn sterfbed lag. Hij is ook teruggekomen uit Paddan-Aram. Hij heeft ook die ladder naar de hemel gezien. Naar dat koninkrijk der hemelen. En hij wist, er zit een gedachte achter van een stad Gods. En een land dat boven is. En hij heeft een getuigenis gehad. Dat hij overwinnaar werd over de machten der duisternis bij de beek Jabbok. En daarom werd hij overwinnaar genoemd, Israël, vorst Gods. Jozef heeft dat geloof vastgehouden. En dat is een hele keten van geloofsgetuigen. Hij wist het. Dat volk trekt uit en toen hij stierf, dan zegt hij, denk eraan dat je mijn sarcofaag meeneemt, die woestijn in. Het zal nog 400 jaar duren, maar ze hebben het nooit vergeten, je gaat terug. Het is beloofd aan mijn grootvader, maar het gaat gebeuren. Hij heeft het zelf niet beleefd. Maar hij heeft een getuigenis gehad. Zijn dromen kwamen uit. Hij is onderkoning geworden. Dat waren zijn getuigenissen. Heerlijke beloften werden aan hem vervuld, maar in schaduw. Mozes heeft in de belofte geloofd. Hij heeft geloofd dat dat zaad zou komen. En dan zegt de Bijbel in dit hoofdstuk, in vers 26, dat hij de smaad van Christus, de smaad die hij droeg, ter wille van de Messias der belofte, groter rijkdom heeft geacht dan de schatten van Egypte. Hij heeft Gods bedoeling gezien met dat slavenvolk in Egypte. Hij heeft niet gezegd, laat mij maar in Egypte blijven. Ik voel me daar best thuis bij mijn stiefmoeder, de prinses. Maar hij voelde zich één met zijn broeders in de verdrukking. Hij behoorde tot de geloofshelden en in vele getuigenissen heeft hij op zijn programma gehad. Hij heeft de wateren van de Rode Zee gekliefd, heeft het water uit de rotsen doen voortkomen. Hij heeft de kinderen Israëls gespijzigd. En zo hebben de ware gelovigen altijd een keten gevormd, totdat de beloofde zou komen. Het beter. Simeon, de oude Simeon, die verwachtte de verlossing in Israël. En hij heeft een getuigenis gehad. God heeft tot hem gesproken. God heeft tot hem gezegd, jouw ogen zullen het heil zien. Dat is de geloofstaal, als je de stem van God hoort. Hij had een hoop. De heidenen, zegt de Bijbel, hebben geen hoop. Daar blijft het zoals het is. En er zal ook in de eindtijd een mensengroep zijn die zegt, zoals het bij de vaderen was, zo is het ook nu. Er komt geen verandering, geen verbetering. Maar die oude Simeon zegt, het is gebeurd. En Anna heeft meegeloofd en geprezen. En ze zeggen, nu gaat het gebeuren. Nu gaan we de verlossing in Israël aanschouwen. En bij Jezus' geboorte komt er een nieuwe hoop. Er komt een nieuw doel. Er komen nieuwe beloften. En dan is het niet alleen, wij zullen de gerechtigheid krijgen naar de wet, maar wij zullen de volmaaktheid verwerven. Wij zullen worden zoals de volleinde des geloofs, en wille des zons gelijkvormig. Wij zullen stijgen tot de grootste hoogte. Wij zullen de volmaaktheid grijpen in het geloof. Wij hebben de belofte des vaders van de Heilige Geest. Wij erven het zoonschap. Wij zijn erfgenamen. Wij ontvangen een troon en een kroon. Het nieuwe verbond berust op vele beloften en toezeggingen. En we gaan er niet aan twijfelen. Maar dat is voor ons zaak dat wij in die gang van zaken, in dat proces om dat doel te bereiken, een gemeente zonder vlek en rimpel, dat wij een getuigenis krijgen. Dat wij ook getuigenissen hebben. Dat wij ook ervaringen hebben. En dat we zeggen, God heeft met ons gesproken. Wij hebben de belofte van de volmaaktheid. Hier staat in vers 40, dat laatste vers van de Hebreeën, opdat ze zonder ons niet de volmaaktheid zouden bereiken. Dus wij bereiken de volmaaktheid. En als wij het bereikt hebben, dan worden wij de mond die hen voert tot de volmaaktheid. Ook al zijn ze gestorven. Er komt een nieuwe aarde en dan zullen zij hun plaats krijgen dankzij onze volmaaktheid. En Paulus zegt, ik wil het u niet onthouden, maar ik wil u verkondigen dat degenen die ontslapen, dat die ontslapen zijn in deze hoop. Ook nu. Die volmaaktheid komt. Die ligt onder ons bereikt. En als wij levend achterblijven, dan zullen wij in het punt des tijds veranderd worden. En dan hebben wij ook naar het lichaam, naar de ziel en de geest, de volkomenheid bereikt. De ontslapenen zullen ons voorgaan. Paulus schreef de gedachte aan de volmaaktheid niet af als onbereikbaar. Hij zegt, Gods huis, het huis van Jezus Christus, zijn wij, zijn gemeente, indien wij vrijmoedig en met blijdschap de hoop tot het einde toe vasthouden. De hoop waarin wij roemen, de hoop van de volmaaktheid. En als wij ontslapen tijdens dit ontwikkelingsproces, dan weten wij dat we toch deze volmaaktheid bereiken. Het zij wij leven, zegt Paulus, het zij wij sterven, wij zijn des Heer. Die volmaaktheid die komt eerst naar de innerlijke mens. En dan komt het ook in het lichaam. Paulus zegt, indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood. Vanwege de zonde, maar de geest is leven. Vanwege de gerechtigheid. Wij volgen een weg waardoor de innerlijke mens tot de volmaaktheid komt. En dat is ook de weg waardoor het lichaam aan zijn doel gaat beantwoorden. Dat houdt met elkaar verbond. Dat lichaam, staat er, is wel dood vanwege de zonde. Dat functioneert niet meer zoals het bedoeld is. Dat lichaam dat veroudert. Dat wordt vaak ziek. U moet maar eens denken dat er geslachten en geslachten zijn voorbij gegaan. En die mensen zijn allemaal gebonden geweest. Die mensen zijn allemaal in de gemeenschap geweest met de boze geesten. Als je die eerste oertijd leest, hoe oud werden de mensen niet? 500, 600, 900 jaar. Alsof het zomaar niks was. Ja, en dan zie je hoe dat verzwakt. En dan aan het eind van de tijden, dan hoor je op dat geheel uw geest, ziel en lichaam onberispelijk bewaard blijven. En hij die u roept is getrouwd die het ook doen zal. Zie je dat je moet iets doorbreken. Je moet iets gaan vernieuwen. Er wordt iets hersteld dat stuk gemaakt is. En dat heeft zijn tijd nodig. Daar moet je niet bij staan te trappelen van ongeduld. Daar staat in 1 Thessalonicense 5 vers 23, hij de God des vredes. Die heilige u geheel en al. Die God des vredes, dat is die God die de levensstoornissen wegneemt in ons leven. Dat is de God des vredes. Vrede is afwezigheid van levensstoornissen. En hij heilige u geheel en al. Van de machten der duisternis afgezonderd. Dat is heilige. Hij heilige uw geheel en al, uw ganse geest, ziel en lichaam. Let op de volgorde. Hij zegt niet je lichaam en dan je ziel en je geest, maar je geest, je ziel en je lichaam. Dat is de goddelijke volgorde. Als je het een niet ontvangt, krijg je het ander ook niet. Je geest, ziel en lichaam zullen blijken onberispelijk bewaard te zijn bij de wederkomst des Heer. Die u roept is getrouw, hij doet het. Dat is de belofte. En wij hebben die belofte ontvangen en wij krijgen nu in dat levensproces, in dat ontwikkelingsproces naar dat hoge doel toe, krijgen wij getuigenissen. En daarom kunnen we zeggen, het leven is Christus. Het sterven is gewin. Leven met God, leven door de Heilige Geest, dat is vruchten voortbrengen. Dat is het leven is Christus. Dat is schatten verzamelen in het Koninkrijk der Hemelen. Jong gestorvenen kunnen geen schatten verzamelen in het Koninkrijk Gods. Zwaar beschadigde mensen kunnen geen schatten verzamelen. Er is geen ontwikkeling. Ook bepaalde ziekten houden die ontwikkeling tegen. En dan zegt Paulus, sterven is mijn gewin. Want als je sterft, dan raak je dat vernederd lichaam in één klap kwijt. En wat hou je over? Je geest, je ziel en je geestelijk lichaam. Dat geestelijk lichaam, dat hebben we nu reeds. Ja, u zegt, dat zie ik niet. Hè? Je ziet je ziel ook niet, je ziet je geest ook niet, maar het is er wel. Nou, en dat geestelijk lichaam, dat wordt opgebouwd, dat wordt ontwikkeld. Vandaar, hoe langer wij leven, hoe meer schatten wij kunnen verzamelen. En dat vormt de statuur, de grootte van je geestelijk lichaam. Zo in de natuurlijke wereld een mens klein of groot kan zijn. Een lilliputter of een reus. Zo is dat geestelijk lichaam wordt ontwikkeld. Naarmate wij schatten verzamelen in de hemelse rusten. En als iemand sterft, dan verliest hij dat vernederd lichaam en dan is hij compleet. Dan wacht hij alleen nog maar op de dag dat hij ook in de zichtbare wereld weer gaat functioneren. Dat is de dag der opstanding. Dan komen wij met de Heer terug, dat hebben we vanmorgen al gehoord. Met de wolken, hebben we gezongen. Niet op de wolken, maar met de wolken. Hij komt met de wolken, met ons. Wij zijn die wolken. Wij nemen die hoge plaats in.
En velen zoeken dat gewin niet. Het sterven, zegt Paulus, is mijn gewin. Nou, er zijn heel wat christenen die zeggen, nou, dat gewin, dat kan er best nog eventjes wachten. Dat zal ik later wel winnen. Het aardse leven is attractief. Men zoekt genezing ter wille van een man, ter wille van kinderen, misschien ook om te genieten. Maar het gaat erom of je verder ontwikkelt. Paulus zegt, mijn leven is Christus. Ja, dat was bij hem de hoofdzaak. Hij zegt, als ik leef, dan wil ik het doen ter wille van Christus om vruchten voor te brengen. Om het evangelie te verkondigen en uit te breiden. De rest is bijzaak. Dat wordt je toegeworpen, zegt de schrift. Dat kun je onderweg nog meepikken. Vele mensen denken als ze de genezing zelf niet kunnen verwerken, dat de gemeente het dan maar moet doen. Ze zeggen ook dat thans in de hemelse gewesten, aan de overheden en machten, door de gemeente, de veelkleurige wijsheid Gods wordt verkondigd. Ja, maar die veelkleurige wijsheid Gods die wordt verkondigd niet door een ziek mens die genezen gaat, maar door een hersteld mens. Wij verkondigen de wijsheid Gods aan de overheden en de machten als wij zonder vlek en rimpel zijn. Dat is de hoogste verkondiging. Dan zeggen we, zo wijs was God en zo sterk was zijn geest, dat wij zijn wie we zijn. En dan verkondigen wij dus in de hemelse gewesten de wijsheid Gods. God heeft ons belofte gegeven. Van verlossing, van volmaaktheid, van herstel, van herschepping. En wij ontvangen op die weg een getuigenis, net zolang totdat wij dat doel bereiken. Dan zijn die getuigenissen me niet meer nodig, want dan is alles aan één stuk getuigenis. En het herstel begint in het innerlijke. Je geest wordt verlost. Je bent verbonden met leugengeesten. Met dwalingen. Die hou je vast en je denkt dat het de waarheid is. En nu zie je de waarheid van het evangelie van het koninkrijk. En dan krijg je een getuigenis in je hart. Zo is het. De mensen in de gemeente die zeggen, wij hebben het nu gevonden. En als ik de verleden week ben in Driebergen, in de gemeente van Den Haag, dan hoor je dat overal. Ze geloven onwankelbaar in de boodschap. De boodschap, dat geeft bij sommigen al wat moeilijkheden, maar de boodschap, dat zit wel goed. Ja. En weet je wat dat is? Je kunt toch ook altijd de dwaling wel herkennen. Wat je dwaling meebrengt, die brengt een zekere hardheid mee. Je krijgt het moeilijk met de mensen die niet zo denken zoals jij. Je krijgt moeilijkheden in je familieleden en je zegt ik zoek ze niet meer op enzovoort. Kijk, maar heb je dat evangelie van het koninkrijk, je kunt met al die mensen weer omgaan. Waarom? Ontspannen, blij, want je herkent de machten en de mens. En dan vallen al die moeilijkheden weg. Als je in de leugen gelooft, als je dwaalt en je denkt misschien dat je de waarheid hebt, dan moet je maar denken, hoe ben ik op het ogenblik? Ben ik vervelend? Ben ik hard? Vroeger was ik zo lief en tegenwoordig ben ik zo naar en vervelend. Nou, hij is vast en zeker de waarheid niet, word je verleugend. De hardheid is een kenmerk van het rijk der duisternis. Wij weten dat het evangelie van het koninkrijk de waarheid is. Dat is ons getuigenis, net als Abel. Abel kreeg een getuigenis. Hij had geofferd. Hij had door dat zonder bloedstort in het evangelie van zonde was. Hij zei, ik ben een rechtvaardige. En zijn broer die zei, jij, hoe kom je er aan, man, hoe weet je dat nu? Hij zei, ik ben een rechtvaardig, ik heb een getuigenis. Omdat zij een getuigenis ontvangen hadden. Hij had een getuigenis gehad in de onzichtbare wereld. Ik ben een rechtvaardig. Wij hebben ook dat getuigenis. Wij zeggen, we zijn rechtvaardig door het bloed van Christus. En als ze zeggen, hoe weet je dat? Dan zeggen we, ja, door het geloven. Dat is onze zekerheid van de dingen die je niet ziet. En van de dingen die je hoopt. Dan hebben wij een zekerheid, ik ben een rechtvaardiger. En op die weg naar de volmaaktheid krijgen wij ook getuigenissen. Je wordt van de zondemachten verlost. En dan zeg je, ik kan daarvan getuigen. Ik herinner mij hier vroeger eens een man in de gemeente gehad te hebben. Hij was melkboer, maar hij dronk elke dag een glas, een liter jenever. Misschien de ouwe, die kennen hem nog wel. En die man die kwam tot vrijheid op het Malieveld. Hij zegt, ze kunnen me wel op de tapkast zetten. Hij zegt, doe me niks. Die man die had een getuigenis. Ze hield die man zijn leven zo ontzaglijk veranderd, maar die man die had een getuigenis. Die had een getuigenis waarop hij kon bouwen, hij kon weer verder. En zo zijn, is het niet alleen met drank vaak zo, maar dat kan roken zijn, dat kan rollen zijn en noem maar op. Je hebt die zekerheid, ik heb het overwonnen. Het doet me niets meer. Er zijn ook dingen die zeggen, ik moet voorzichtig zijn dat ik er niet meer intuin. Ja, nou, in dat café dan loop ik maar van het bij, want ik moet nergens zijn waar ik drink, want dan begint het weer. Dan komt die aantrekkingskracht weer. Je voelt die onreinheid weer opkomen. Dan ben je wel, je doet het wel niet meer, maar je bent nog niet dat je een getuigenis kunt geven. Maar een getuigenis dat je zegt, nou, dat is nou afgelopen in mijn leven. Ik heb die zekerheid van de overwinning. En zo moeten wij allemaal een getuigenis meer of minder kunnen hebben. Dan moet iets veranderd zijn in je leven. Anders heeft het niet gewerkt. Dan zeggen we niet, je hebt de volmaaktheid, maar ze hebben alle een getuigenis gehad, zegt de schrift. Zelfs in het oude verbond. Mogen wij dat ook hebben? En zo kun je voor je lichaam ook een getuigenis hebben. Voor je genezing. Als je genezen wil worden, dan moet je Gods wetten ook kennen. Als ik bevrijd wil worden van de zonde, dan moet ik een strijd voeren tegen de machten der zonde. Ik moet weten hoe dat gaat. Ik moet weten hoe ik die machten lam kan leggen. Ik moet weten hoe ik ze verdrijven kan, hoe ik ze van mijn lijf kan houden en weerstaan. Door het geloof. En als ik genezen wil worden, dan moet ik ook iets weten. Ik moet allereerst geloven dat ze door ziektemachten bewerkt worden. Want anders kan ik er niet tegen strijden, als ik dat niet geloof. Ik moet geloven dat God de gezondheid wil. En dat hij het herstel in de mens gelegd heeft. Maar ik moet ook geloven dat mijn lichaam behoort tot de zichtbare wereld. En het zichtbare is vergankelijk. En daar komt nu het probleem van de ziekte dat heel anders ligt dan van de zonde. Want zonde is in de geestelijke wereld. Zuiver in de geestelijke wereld. Dat zijn de begeerten die opgewekt worden, ook onzichtbaar. Maar mijn lichaam is zichtbaar. En het zichtbare is vergankelijk. Ik heb iets wat God niet bedoelt. Als blijvend. Als er een rups over de tak kruipt, dan mag die rups wel gezond zijn, maar die rups die moet een vlinder worden en dat is beter. En als er een mens is met een vernederd lichaam, dan moet die mens een verheerlijk lichaam krijgen. Dat is mooier. Nou, en nu moeten wij net als die rups, moeten wij nog zorgen dat lichaam goed blijft, want er moet tenslotte een goede vlinder uitkomen. Maar het gaat niet over dit lichaam, maar het gaat erover dat ik mijn innerlijke lichaam kan bouwen. Denk nou, dat heb ik al. Dat geestelijk lichaam bezit ik al. Als ik dat, ik moet het alleen, moet het van binnen naar buiten uitkomen. Dat ook de Heer die zegt, als de geest Gods, die in je woont, die zal je innerlijk leven sterken, maar hij zegt, hij zal ook je sterfelijk lichaam levend maken, door de geest die in je woont, ook je sterfelijk lichaam, het is als het ware, het hoort er eigenlijk wel niet bij, maar hij zal ook je sterfelijk lichaam levend maken, zodat het functioneren kan naar de wil van God. Het is een vernederd lichaam, dat is een sterfelijk lichaam, niet je gestorven lichaam, dat wordt niet meer levend, maar je sterfelijk lichaam. Als wij opstaan uit de doden, dan begint gewoon ons geestelijk lichaam te functioneren. Het natuurlijke wordt gezaaid, het geestelijke wordt opgewekt. En nu zijn we rentmeester van ons lichaam in de natuurlijke wereld, want het zit in de natuurlijke wereld. Je wordt niet met een tandenborstel geboren. Die moet je kopen. Maar het is wel wat voor je tanden. Ja. Ja, dat is een natuurlijke zaak. Die moet poetsen. Dan zegt je verstand, dat is goed. En als je je verstand niet laat werken, dan kom je tot de, nou ja, dan kom je tot allerlei dwaasheden. Ik heb, dat weet mevrouw wel, ik bedoel, ik was pas in de Pinksterwereld. Hij kwam regelmatig in Amsterdam, daar zat een invalide man. En nou ja, die liet zijn tanden niet bij werken, kon niet graag eens doen. Nou, die man had een gebit. Verschrikkelijk om aan te zien. Je rook het van. Nou, die man die zei, hier, die zal het doen. Ja. Maar die heeft het nooit gedaan. Ik ben er toen ook niet uitgekomen, maar die man die stond in een reuk van heiligheid. Dankzij dat gebit dat hij miste, zei ze, dat is nou nog eens een gelovige man. Ik zou het nooit vergeten. Ik heb het er, toen ik er pas in die kringen zat, heb ik het er moeilijk mee gehad. Ik zeg, is dat nou uw wil of niet? Is dat nou een bijzonder gelovige man? Nou, hij is ook in dat geloof gestorven. En dat is de moeilijkheid. Waar je mee te maken krijgt, en als je, zoals mevrouw en ik, een halve eeuw achter de rug hebben in Pinksteren, dan kom je langzamerhand wel tot verschuivingen in je denken. Je begint bepaalde dingen te aanvaarden en langzamerhand zeg je, ik zie de dingen nu toch wel anders. Ik ben dus bij een kind geweest, een klein kindje, ook uit de gemeente was het hier, jaren geleden. En ik kwam, ik zeg, broeder, dat kindje ligt uit te drogen. Je moet een kindje eens voorzichtig wat water geven en haal dat lucht er dan maar bij. Hij zegt, die broer zegt, ik heb je gehaald om met een kind te bidden, niet om onder water te geven. Nou ja, dat zijn mensen die weten het beter dan voorgaan. Ik had dat in mijn eigen gezinsleven meegemaakt. Ik had dat voor mijn ogen zien afspelen met Ank. Nou, ik zeg, haal nou maar de dokter. Nee, we weten het beter dan de voorgaan. Het kind is op gestorven. En dat heeft nog grote moeilijkheden en problemen gekregen. Ja. Dan zeg je, waar zit dat nu in? Ik zeg niet dat een kind had blijven leven, maar in elk geval, het had niet zo hoeven te lijden. En aan de andere kant zien we dat de Heilige Geest meewerkt in onze genezing. Natuurlijk, want onze geest, die moet ons lichaam herstellen. Het herstel is ingebouwd. Als ik mij snijd in mijn vinger, dan begint die geest, die begint mijn cellen actief te maken, zodat ze die mond weer sluiten. Het herstel is in het lichaam gebouwd. En als dat lichaam het niet meer aan kan, mijn levensgeest het niet meer aan kan, dan heb ik de Heilige Geest nodig die een extra stoot geeft. Die Heilige Geest werkt mee in de genezing van ons lichaam. De menselijke geest bewerkt het herstel in je lichaam. De machten moeten verdreven worden. Want anders dan krijg je het weer terug. Wie garandeert je dat die machten niet terugkomen zodat je waakzaam blijft? Want de ziekte die is, dat is een aanval op je levensgeest. En die Heilige Geest die bepaalt de grootte van mijn herstel, het sublieme van mijn herstel en ook de snelheid van mijn herstel. Ik was deze week in Driebergen, vertelde ik, en die gemeente zit er nu al 20 jaar op Kerk en Wereld. Prachtig verblijf. En het is opvallend, dit jaar sliepen de kleine kinderen ook tussen de volwassenen in. Dat was een beetje een verandering van opstelling, dat moesten ze wel doen. Terwijl wij, die geen kinderen hadden, wij werden dan in een verblijf gebracht waar we allemaal schitterende kamers hadden met douche en toiletten, dat was dik in orde. Maar die kinderen die sliepen en toen zij en onze zuster Visser zegt, dat is nou zo'n geweldig verschil met 10 jaar geleden, met 15 jaar geleden. Wij zitten tussen de nieuw geslacht kinderen. 'S Nachts hoorde je niets. Je hoorde geen gekrijs, je hoorde geen gezalig, geen gerommel op de gangen. En overdag zag je die kinderen allemaal leuk spelen. Dat was opvallend. Ze zegt, als je dat nou vergelijkt met 15 en 10 jaar geleden, ze zeggen, een hemel breed verschil. Dus ik zei, toch doen. En wij zagen het ook, dat was aanwijsbaar dat die kinderen anders waren dan vroeger, want ik zit er ook al 15 jaar. En zei, jongens, er is toch wat gebeurd. Dat is nou de weg van het koninkrijk der hemel. Dat is nou dat die kinderen toch altijd weer geheiligd worden. Ik heb een getuigenis gehoord van iemand die zijn kind heilde, ik hoop het ook niet trap van hoofd te zetten. Dat is echt zo simpel, zo eenvoudig, maar toch zo juist. De zeer ware wereld vraagt geen geloof. Ik kan bij de Heer bestuur die hand van die dokter. Maar de onzichtbare wereld vraagt geloof. Ik zeg, heren, geef die man inzicht dat ik een goede bril krijg. Ja. Ja, zeg mensen, ja, maar dat is ook al ongeloof. Ja. Ja. Geef me het juiste gebit. Dat ik geen last van heb. Ongeloof. Dat zijn die oude broeders die je verliezen. Ja. Gehoorapparaat is bijna op mensen moeilijk. Ja, waar gaan we nu naartoe? Ja. Wij hebben de zekerheid dat we ondanks al deze dingen waar het lichaam dus in twee werelden is, het is verbonden met de geestelijke wereld en het is verbonden met de zielige wereld. Nou, daar heb je het probleem. En dat probleem, dat zou ieder voor zichzelf moeten oplossen. Om die volmaaktheid te bereiken. Word je heilig, word je geest geleid door de Heilige Geest. En als je zegt, ik heb geloof, neem je dan klanken over, of steunt dat geloof op de wetten des geestes in de onzichtbare wereld. Want een geloof zonder getuigenis bestaat niet. Jacobus zegt, ik toon uit mijn werken mijn geloof. Ik praat niet over geloof, maar je ziet dat geloof hebben. Een geloof zonder werken is dood. Als iemand zegt, wij hebben een geloof in de genezing, dan zegt, waar zijn je getuigenissen? En anders, heb geloof voor jezelf. Jacobus zegt, ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. En daarom wees voorzichtig in je wandel. Want het kon wel eens zijn dat dat geloof toch nog niet berustte op die stem van God die je zekerheid geeft. Want het geloof is een zekerheid der dingen. En als ik niet zeker weet, dan ga ik ermee door. Dan ga ik niet voor een crisis opzij, dan ga ik niet opzij voor een dieptepunt. Dan zeg ik, ik heb de stem van God gehoord, maar ik moet ook weten, want velen dwalen. En je bouwt en je hebt je getuigenissen in je leven om er steeds te controleren en zeggen, zo heeft hij hier toegewerkt, dan ga ik daarop verder. Als een mens zegt, ik heb geloof en hij brengt spanning in zijn omgeving, hij brengt verdeeldheid in een gemeente, daar komen beschuldigingen naar anderen die niet zo ver zijn, dan zeg ik, dan werken dubbel er doorheen. Want daar komen spanningen van, daar komt verdeeldheid door, daar komen de ruzies van. En als je geloof hebt, dan komt er alleen maar zegen uit. Dat is alleen maar zegen, heb nou maar geloof voor jezelf. Dan zullen er enorme zegeningen erbuigen. Ja. Want wij zoeken niet de verdeeldheid tussen de gelovigen, voor meer of minder, maar wij zoeken de gemeente totaal vooruit te sturen. En dan hebben we getuigenissen. In ons eigen leven, mevrouw en ik, hebben ook getuigenissen. Als er een wonder is voor een getuigenis, kan mijn vrouw het wel vertellen. Waar zelfs de dokter het voor de radio vertelde. Dat is een getuigenis van een geloofsgenezing. En dat ging volgens de wetten van het Koninkrijk der Hemel. Volgens de kennis van de geestelijke wereld. Ik kan me voorstellen als Paulus tot Timotheus zegt, Trofimus hebben krank achtergelaten. Dat ze zeggen, nou Paulus, je bent ook aan het aftakelen. Ja, dan schrijft hij de tweede brief van Timotheus, Trofimus hebben krank achtergelaten. Had je nou niet even met hem kunnen binnen, jongens? Ja, nee, dat zit niet meer goed met je. En dan zegt hij tegen Timotheus, je moet wat mijn drinken vanwege je veelvuldige zwakheden. Ja, maar dat moet je niet hebben. Kijk, Paulus zegt, ik heb al getuigenissen. Ik ben onder de stenen vandaan gekropen toen ze me gestenigd hebben. En die nacht liep ik nog 70 kilometer van Gorkum naar Amsterdam. Diezelfde nacht. Ja, dat was een getuigenis. Kijk. En dan zegt Hebreeën 11, en we hebben een wolk van getuigen om ons levende. En wat doet die wolk van getuigen? Die bouwen je geloof op. Kijk, door getuigenissen bouwen we een geloof op. Vandaar dat wij altijd getuigenissen opnemen in kracht van hoge, want onze moeder Banning zo schitterend verzorgd altijd. Kijk, je bouwt het geloof niet op met je mond en zegt ik heb dit of dat. Nee, met je getuigenis, met je voorbeeld. Er staat, wij hebben een woord voor getuigen rondom ons liggen. Van al die mensen die een getuigenis hebben. Kijk, lees nou maar eens van Mozes hoe die door de Rode Zee ging. Zo gaan wij dadelijk door die demonenzee. Door die zee van glas en vuur. Maar de grondregel is, je komt nooit tot de volmaaktheid van je lichaam als je niet innerlijk volmaakt bent. Dat gaat voorop. Nou, iedereen begrijpt dat. Als je innerlijk volkomen ontspannen bent, dan... En als je je kinderen heiligt en jezelf heiligt en afzondert van de boze, dat moet op een gegeven ogenblik een stoot geven, zodat we dat doel bereiken dat de Heer ons voorgesteld heeft. Deze leer schenkt ons de mogelijkheid om het doel te bereiken van de volmaaktheid. En dan zullen we ook erkennen moeten, nou dat we dus ook dingen hebben, net het getuigenis. Dat we zeggen, er is geen getuigenis. Ja. Ik belde het ziekenhuis vanmorgen op van waar zuster Bredels ligt. Nou, ze zegt, we hebben vanmorgen de familie laten komen. Het loopt op een einde. Kijk, dat doet ons pijn. Want dan zeggen we hier, deze vrouw heeft ook geloofd. Ik zal dat geloof niet veroordelen, maar ik weet, zij leeft verder als ze gestorven is. En dan verliest ze dat sterfelijk lichaam en dan is ze kant en klaar. Dan kan het alleen nog maar volmaakter worden. Ja. Want dat geestelijk lichaam is het zo. En Paulus zegt, het zijn we leden, het zijn we sterven en het sterven is nog wel in. Ja. Kijk, dan kom je tot de realiteit van het christelijke denken. Zoals die apostelen het gedaan hebben. Petrus is ook gestorven. Hij zegt, kom, mijn tijd van mijn ontbinding is nabij. Paulus is gestorven. En er staat niet bij in de Bijbel hoe oud je wordt. Staat er nergens. Je kan wel zeggen, ja, Mozes zegt als we sterk zijn, ja. Maar daar staat niet bij, dat is de regel. Wij moeten gewoon doorleven en zeggen, hier, het zijn we leven, het zijn we sterven, het zijn uw eigendom. En het sterven is mijn gewin. Maar ik wil vrucht dragen. Ik wil met Christus leven. Ik wil het geloof opbouwen. Hier, ik heb een taak. Nou, dat is het. Wij moeten eens loskomen van, ik wil op aarde nog eens wat halen wat er te halen is. Ik wil nog eens gezellig in de familiekring een tijdje leven. Nou, ik gun het je hoor, ik gun het mezelf ook. Maar als het je niet gegeven wordt, nou, dan zit je voortdurend in spanning. En die spanning moet je kwijt. Wij leven rustig verder en de Heer zal je zingen. Amen. Voor de luisteraars die de banden krijgen, de cassettes. Heer, dat is een grote gemeente. En wij zegenen ze in uw naam. Wij zijn met hen verbonden in de Heilige Geest. Hun geloof is ook ons geloof. Zij hebben deze banden vaak al jaren. En zijn volkomen vernieuwd in hun denken. Zoals wij dat geworden zijn. En het is ons tot grote vreugde geworden. En we willen in die vreugde en in die blijdschap, zoals onze broeder zei, willen wij verder wandelen. Wetende dat gij met ons zijt. En dat wat er ons ook overkomt, gij een weg baant voor uw volk. Wij gaan niet onder, maar wij zullen leven. En wij zullen dat heerlijke Godsdoel bereiken. Halleluja. En de genade van onze Heer, Jezus Christus. En de liefde van onze God en Vader. En de gemeenschap met de Heilige Geest, die ons van hoogte tot hoogte voert.